dat duidt er eigenlijk op dat we in de afgelopen jaren met de middelen die er waren het beste ervan hebben willen maken. En dat betekent dat je dan op zoek ging van hoe kunnen we het nou zo organiseren dat de kosten niet de pan uitreizen. En eigenlijk de kosten drukken doordat dat bijvoorbeeld zo in te richten dat ambtenaren vanuit de diverse gemeenten beschikbaar moesten zijn om piketdiensten te draaien in bij communicatie of andere oplossingen. En eigenlijk als je dat nu beoordeelt met de wijsheid van nu, zeg je eigenlijk van dat zijn toch een beetje houtje-touwtjes oplossingen geweest die eigenlijk vandaag de dag niet meer, ja, dat kun je eigenlijk niet meer permitteren. En vandaar ook dat toch inderdaad de slag die nu gemaakt wordt, ja goed, daar moet inderdaad weer iets bij. En in totaliteit is het een fors bedrag, maar er staat ook wat. Nou, als je toch kijkt met de rampen en de crisisbeheersing die we al hebben, waarin je het dan ook echt daadwerkelijk kunt toetsen, dan zijn we daar gelukkig slagvaardig geweest. Nou, iedereen weet inderdaad hoe onrustig de wereld op dit moment is en dat je ook daarin op alles nog op voorbereid moet zijn. Dus vandaar ook denk ik dat het een verhaal is waar iedereen begrip voor kan hebben dat het zo is zoals het nu is en dat er meer budget bij moet. Ik wil niet zeggen dat we daardoor dus minder efficiënt of minder effectief zullen zijn, hè? Dat of bureaucratisch of wat dan ook. Nee, we blijven daar de lat hoog leggen, maar dit is wel echt nodig voor die professionalisering zelf.
Dank u wel, dan zijn we toe aan de tweede ronde. Dan een vraag hier, meneer Lesbouw.
Ja, voorzitter, dat van de brandweer snap ik wel, dat verhaal. Maar de hele veiligheidsregio, ja, als ik toch lees wat er onder programmabureau staat en in het verlengde van de vraag van de heer Gordijn, heb ik toch het idee dat wij langzaam gaten gaan vullen vanuit de gemeentes die de regering laat vallen. Het woord terrorisme viel hier, het woord cybercriminaliteit, ja, dat zijn politietaken en veiligheidsdiensttaken. En de directeur van de politie zit hervormd met de andere drie de directie en die heeft een batterij personeel onder zich. En om allerlei redenen kun je dan weer 2,5 FTE daaraan toevoegen, maar dat wordt toch meer vergaderen en overleggen. Dus de vraag is waarom de eigen organisatie het gewoon niet goed voor elkaar hebben, zodat die vier directeuren met elkaar door één deur kunnen en klaar zijn. Er wordt toch weer een bureaucratisch iets opgericht. Althans, dat is onze visie. Terwijl die vier kolommen zelf al heel veel personeel hebben en ook heel veel ondersteunende uren. En ja, die 2,5 erbij. Mij is het vooral niet duidelijk geworden. Anders dan blijkbaar, het Rijk betaalt het niet en dat moet de gemeente maar doen. Want terrorismebestrijding is niet aan de gemeente. Cybercriminaliteit ook niet als het om de regio gaat. En denk van ja, wat zijn we nou aan het doen? Dus dat programma bijvoorbeeld ligt ons steeds zwaar op de maag. En wat je professionalisering noemt, kun je soms ook meer bureaucratie doen, maar dat is maar wat er gebeurt. Want er gaan steeds meer mensen vergaderen en overleggen. Dat leidt weer tot een nieuwe agenda en weer tot nieuwe mensen op die posten. En ik zie toch liever mensen brandjes blussen en de gezondheid verbeteren en dat soort zaken. Dus daar hebben wij wel moeite mee. En voor de rest denk ik, ja, mijn vraag is niet beantwoord hoe het zit, dit stuk, als je dat vergelijkt met onze nota verbonden partijen op financieel vlak. Want ik snap best dat de veiligheidsregio zegt, ja, we hebben een weerstandsvermogen nodig van zoveel, maar we hebben daar ook uitspraak over gedaan. Want feitelijk, het gemeentelijk apparaat, en als ik politiek om, ik kan natuurlijk ook zeggen, we willen het nog meer professionaliseren. Dan kun je ook nog 2 miljoen vooruit trekken. De vraag is waarom we het voor verbonden partijen vanavond 6 keer gaan doen, voor het eigen apparaat niet. Programmabureau blijft het pak dus moeite mee hebben, omdat wij vinden dat die taken die u noemt, die behoren die vier kolommen sowieso al te doen. En vier directeuren hebben al ondersteunend personeel, maak daar gebruik van. Laatste vraag die ik in de eerste ronde niet heb gesteld, hoe zit het eigenlijk met, ik ken u nog van Parkstad, dat moest samen, toen hebben vrijwilligers nog eens actie gevoerd. Hoe zit het eigenlijk nog, alles is geprofessionaliseerd, maar de vrijwilliger, is die in percentage afgenomen en betekent dat ook niet dat het duurder wordt? Dus de deelname van de vrijwillige brandweer aan het korps. Dat waren mijn laatste vragen.
Nog even de rest van de vragen langs. Meneer Van Oppen.
Ja, wat ik zie is dat de ontwikkeling van de loonkosten zich nadelig beweegt. Dat is natuurlijk ook logisch in de tijd dat alles weer een beetje aantrekt. Daar zie je dat budgetten dus vooral ook gaan zitten en gewoon de bestaande structuren. Maar dat de activiteiten daardoor niet toenemen. wat ons, en dat probeer ik in de eerste termijn ook al te zeggen, daar een beetje zorgen maar, is dat die risicobeheersing wordt geconstateerd. Maar dat er eigenlijk, ik heb niet het gevoel dat er een plan van aanpak onder ligt om nu te komen tot een stuk rust, om dat te bezweren, CQ beter vorm te geven. Dus daar zou ik graag nog in overtuigd worden.
Nog meer vragen? SP, BCD, Wijsburger, CDA?
Ja, twee korte vragen. Ook bij de meld- en coördinatiecentrum MCC, daar staat op een gegeven moment een opmerking bij het voorstel tot resultaatbestemming. Er wordt een vergadering aangehaald van het AB op 23 maart 2007. Wisten ze toen al dat er in 2017 een MCC gesticht zou worden, of is dat een typfout? Dat gewoon even puur interesse. En ja, in de eerste termijn had ik gevraagd over die grenzen die in zicht waren. Ja, u stelt er heel nadrukkelijk komen de grenzen in zicht van wat een afgeslankte organisatie als de brandweer kan opvangen, zonder dat de paraatheid hieronder leidt. Is die paraatheid nu in het geding of niet?
Misschien om bij de eerste vraag even te beginnen van de heer Lespaar, of wij taken gaan overnemen.
Zijn er verder geen vragen meer? Nee?
Of wij taken gaan overnemen van het Rijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nationale politie en u wijst er eigenlijk op van dat cybercrime en al dat soort zaken, dat hoort daar gewoon thuis. En voor een deel is dat zo, maar we hebben natuurlijk nu een nationale politie. Er is een verdeelsleutel gemaakt over politiecapaciteit over het land. Daarin zie je dat daar allerlei maatstaven gebruikt zijn. En daar komt een verdeling uit zoals die nu is. En de conclusie is eigenlijk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal aangiftes per agent, dan ligt dat hier in Zuid-Limburg, ligt dat veel hoger dan zelfs in Rotterdam. Dat is opmerkelijk. Dus de aangiftes die een agent dient af te handelen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat de druk op ons politiekorps is enorm. En van de zaken die gebeuren, de delicten die onder de revue passeren, de onderzoeken die gedaan worden. Dus daar zit een enorme druk op. Dus dan kun je, mijn stelling is inderdaad ook van die verdeling nationaal van de politie, die is niet goed, die is niet evenwichtig. Een ander probleem is dat bijvoorbeeld er is een enorme vergrijzing, niet alleen bij de brandweer, maar ook bij de politie. En je ziet dat jonge mensen die bijvoorbeeld kiezen voor het vak, zeker bij de politie, kiezen eerder ervoor om dan uiteindelijk in de Randstad ingezet te worden en daar verder een carrière op te volgen, dan dat ze kiezen van, oh, dan ga ik terug naar Limburg. Kortom, op allerlei manieren staat dat korps wel degelijk onder druk. Als dan de vraag is van, ja, dan moeten we daar wat aan doen, volledig terecht, en dat doen we ook. En we hebben pas met de 18 burgemeesters van Zuid-Limburg 2 dagen op de hei gezeten en over alles en nog met elkaar gesproken, onder andere ook hierover. U weet dat op dit moment het kabinet in de maak is. Limburg is een van de velen die ook daar in het lobbycircuit onderhoudt. En zeker op het gebied van veiligheid. En daarin ook aan de kaak staat van, ja, dat die verdeling van bijvoorbeeld politiecapaciteit niet naar wens is. En zeker niet, ook als je naar de cijfers kijkt, in verhouding is. Kortom, is dan de conclusie van, ja, dan moeten wij dat dan maar gaan opvangen door deze paar FTE's. Dat is niet waar, natuurlijk niet. En wat wel aan de hand is, als je kijkt naar de andere veiligheidsregio's in het land, dan hebben die daar al veel eerder een professionaliseringsslag in gemaakt dan wij. Wij hebben het lange tijd, oneerbiedig gezegd, op die houtjes-touwtjes manier gedaan, met oproepkrachten en ambtenaren die beschikbaar waren. Anderen waren daar al toch verder in. En eigenlijk is het zo dat met de, als je dus naar veiligheid kijkt, dan moet je er niet meer sec alleen kijken van, god, het gaat hier om cybercriminaliteit. Maar het heeft er niks met het andere te maken. Je moet uitgaan van een integrale benadering van die veiligheid. En dat vraagt gewoon ook om een professionele organisatie. En vandaar ook dat we het op deze manier willen doen. Daar is heel kritisch door alle deskundigen naar gekeken. Ik begrijp dat u niet overtuigd bent van de gedachte die daarachter zit. Nou, ik moet zeggen, wij zitten er toch met 18 burgemeesters bovenop om daar heel kritisch over te zijn van hoe organiseren we het en hoe wordt het geld ingezet. Ik moet u zeggen, ik ken heel wat overheidsorganisaties, maar als in overheidsorganisaties zeker niet geldt dat de bureaucratie moet zegevieren, dan is het wel bij politie, brandweer en de GGD. het zijn toch echt mensen die daar op een andere manier ook met hun vak omgaan en anders inzitten. Valt me iedere keer weer op, daar zijn ze wars van. Het zijn bijna toch altijd mensen die er inderdaad ook voor staan, zoals u zegt, van handen aan de ploeg en er moet gewerkt worden. En dus vandaar ook dat ik er echt heel veel vertrouwen in heb, dat de adviezen die we van die kant krijgen, dat het gewoon goede adviezen zijn die niet erop gericht zijn om een moeilijk op te bouwen met nieuwe bureaucratische ellende. Zeker dat niet.
Daar was nog een meneer Van Oppe.
Oh, sorry. Ja, wat ik bijvoorbeeld beluisterd heb afgelopen week toen de NAVO hier was, zo van Chris de Keur van de politie, die zei van ja, weet je, op dit moment loopt iedereen op het tandvlees. We hebben het OLS, we hebben het WMC, we hebben de Amstel Gold Race, we hebben het ZLF, we hebben twee keer Rode MVV, we hebben Pinkpop, we hebben NAVO, we hebben de hammerwedstrijd. Er zijn zoveel activiteiten dat eigenlijk de verloven worden ingetrokken en niet meer aan het normale werk toegekomen wordt. Op het moment dat er een zeg maar moord in een Landgraaf plaatsvindt, waar zeg maar gewoon geen capaciteit meer is om daar navolging aan te geven, omdat we al zo ingepland zijn. Kijk, ik weet niet hoe dat geregeld kan worden, maar als kijk, ik snap dat die evenementen er zijn, maar natuurlijk, de veiligheid moet op de eerste plaats wel gediend zijn voor de burger. Dus ja, ik weet niet wat wij eraan kunnen doen naar de landelijke partijen, om daar in ieder geval aandacht voor te vragen. Ik bedoel, wij doen dat vanuit de eigen organisatie. Maar ik weet niet of andere gebieden dat ook hebben. Maar het is wel een zwaar probleem op dit moment voor de politie, want de verloven worden ingetrokken, er zijn geen vakanties mogelijk. En dan denk ik, ja, dan bereik je dus wel die grenzen waar we het net over hebben. Want ja, dan kan opeens geen navolging meer gegeven worden, worden mensen ziek, vallen uit en dan wordt het probleem alleen maar groter en dan vergroot zich en dan vertaalt zich dat alleen maar meer kosten voor de regio. Dus ik weet niet hoe we daar structuur aan kunnen geven, maar ik denk wel dat dit ook aandacht moet hebben vanuit de politiek.
Helemaal terecht, om een voorbeeld te geven, inderdaad, RODA MVV inzet 270 agenten en dan moet je ongeveer rekenen aan 10 uur per agent. Dan heb je het over één risicowedstrijd. Inderdaad, er zijn heel veel evenementen en dan vraag je van ja, hoe passen wij ons daarin aan? Nou, een voorbeeld is inderdaad, wij zouden eigenlijk op die 31ste mei de koninklijke ontvangst hebben, zeg maar, het officiële ceremoniële. En we zouden eigenlijk op de zaterdag, afgelopen zaterdag, 3 juni, was de bedoeling om een hele dag het familiefeest te hebben. Nou, daar is inderdaad vanuit de veiligheidsregio direct gezegd, ja, dat trekken we gewoon niet. En Pinkpop, en zo'n groot feest, waar toch ook heel veel veiligheid gevraagd wordt, dat kunnen we niet organiseren op die manier. Dus niet te betalen en niet te organiseren. Vandaar dat we het allemaal toen op één dag hebben gezet en achteraf is het ook een goede zet geweest. Dus op die manier probeer je wel op de korte termijn hier en daar natuurlijk je aan te passen. Maar het schuurt en het wringt. Het aantal aangiftes stijgt continu. Dat leidt niet alleen tot problemen bij de politie die inderdaad de aanhouding moeten verrichten. Vervolgens het onderzoek moeten doen. Recherchewerk dat veel tijd vraagt en zorgvuldig moet gebeuren. Want ja, daar zit ook een juridische wereld achter die dat allemaal kan controleren en moet controleren. En daarachter zit nog weer het Openbaar Ministerie. Die ook al die aangiftes nog eens een keer moeten behandelen. En ook daar zie je het, en we hebben bijvoorbeeld bij het project Wake Up gezien, dat uiteindelijk, ja, dan zit daar weer heel veel tijd tussen voordat mensen echt uiteindelijk veroordeeld worden. Dus kortom, er is absoluut het een en ander nodig om aan de knoppen te draaien, en niet alleen in financiële zin, maar ook echt serieus aan de knoppen te draaien. En dan kan ik dan alleen maar een oproep doen aan de partijen die landelijk ook hun invloed hebben in Den Haag, om ervoor te waken dat name ook de politiecapaciteit evenrediger verdeeld gaat worden. En zeker kijkend naar Zuid-Limburg, dan is het echt niet in verhouding. Ik kan u daar overigens nog wel wat cijfers geven voor de lobby om die onderbouwd goed te kunnen voeren. Ja. Nou goed, dan de risicobeheersing, Gerard, dat was nog een vraag die is misschien ook voor jou. En de paraatheid, die werd ook nog gevraagd. Nou ja, die garantie is er natuurlijk, maar ik denk dat Gerard dat nog verder kan onderbouwen.
Op dit moment is de paraatheid is geen probleem. Kijk, we hebben een dekkingsplan, we hebben 26 kazernes en die kazernes die zijn bezet. Zo goed en kwaad als het mogelijk is, hè, want je hebt met vrijwilligers te maken. En de vrijwilligers hebben 6 24 uur kazernes, 1 kazerne in week die is 12 uur en de rest zijn allemaal vrijwillige kazernes. En die vrijwillige kazernes die worden zo goed en zo kwaad bemand op het moment dat er zeg maar, iets aan de hand is. En de een is gewoon overdag beter bezet dan de andere. Maar we hebben dan de mazzel, eigenlijk het geluk, dat wij hier ook een aantal beroepskazernes hebben. Dus op het moment dat er zeg maar, ergens iets onvoldoende bemenst is, dan zijn die beroepskazernes eigenlijk onze garantie om dat aan te vullen. Wat je wel ziet is, ik heb gezegd, ja, de grenzen zijn in zicht. Dat houdt in dat, u heeft het over bureaucratische organisaties, dat zijn meestal maar overheidsinstellingen, maar we zijn proberen zo min mogelijk bureaucraties te maken en te houden. En wat wij gedaan hebben in onze bezuinigingen, die zijn ook vooral gegaan ook bij de ondersteunende diensten. Dus dat betekent dat we met name op het gebied van personeel, financiën, facilities en al dat soort dingen behoorlijk bezuinigd hebben. Daar kan ik echt niks meer van af. Dus met andere woorden, als wij dadelijk keuzes moeten maken, dan is het keuzes of in diensten, of in mensen, of eventueel kazernes sluiten. Want ik zou niet weten waar ik het anders vandaan moet halen. En als je dan gaat praten over van wat gaat het dan worden, dan krijg je een ander soort dienstverlening en een ander soort uitrektijden. Maar als iedereen daar gelukkig mee is, maakt het mij niet uit. De vraag is of we er beter voor. Ik zeg het grote goed van deze compacte regio is dat je die beroepskazernes achter de hand hebt en daar waar de vrijwilligheid wellicht tekort komt om dat aan te vullen. Op dit moment is de vrijwilligheid nog geen probleem. Sterker nog, wij hebben meer vrijwilligers dan we destijds volgens mij begonnen waren. Dat heeft ook te maken dat wij in de 24 uur kazernes ook vrijwilligers inzetten. Dus dat betekent dat de mensen van Schinnen, Onderwanken, die werken ook in Sittard of in Maastricht of wat dan ook. Dus die brengen wij in die diensten in. En vooral ook te maken dat die mensen ervaring kunnen krijgen in de landbouwwereld. Wat je wel ziet, en dat is landelijk ook wel, dat is geen beeld van hier, is dat de wereld van de vrijwilliger is aan het veranderen. Ik heb nog vrijwilligers die 45, 46 jaar bij de vrijwilligheid zijn. Dat zijn de laatste demonicaren. Dat zien we dadelijk niet meer terug. Het gemiddelde gaat ongeveer naar 8, 9 à 10 jaar. Dat heeft te maken met dat de mensen die bij de vrijwilligheid zijn, en die zeg maar 30, 35 jaar zijn, dat die een andere behoefte hebben en een andere levensinvulling als dat die mensen dat gedaan hebben die nu nog 40, 45 jaar bij de brandweer zijn. En dat is wel een zorg. Want de vraag is even, kunnen we voldoende aan hun individuele eisen aankomen? Omdat natuurlijk wij ook een aantal dingen, zoals opleiden, oefenen, trainen, dat willen we allemaal op bepaalde tijden doen. Kunnen we dat iets anders aanbieden? Dat is wel een zorg op de langere termijn. Een van de zorgen, de grenzen die zijn in zicht, heeft hier ook mee te maken. Wat kunnen wij nog die vrijwilliger op langere termijn bieden? Nu gaat het nog goed, maar ik hou mijn hart vast wel voor de toekomst. En daar ben ik niet de enige. En dat heeft ook te maken met dat je vrijwilligers op allerlei mogelijke manieren hebt. Maar de wereld gaat veranderen. Dat is gewoon zo. Dat voel je aan alle mogelijke manieren rondom dit onderwerp. Dus dat is daar. Dat betekent dus ook dat ik daar eigenlijk ook gelijk mijn antwoord geef op. Wat kan je nog van die organisatie verlangen in de zin van. Omdat ik zeg, ja, die ondersteuning die hebben we eigenlijk al helemaal uitgekleed. Dus als er zeg maar druk op die begroting komt te staan, op wat voor manier ook, dan zit het daar. Vraagt over loonlasten. Nou, loonlasten heeft vooral te maken ook met die roosters. Wij hebben gedacht om op een bepaalde manier die invulling te maken rondom roosters. Het ziektepercentage blijkt hoger te zijn. Heeft niets te maken met het feit dat die mensen meer ziek zijn als u en ik. Alleen in een parate dienst, als je daar je vinger verstuikt hebt, dan kan je niet aan die brandslang komen of kan je ook niet aan die scharen komen om de zaken open te knippen. Dus dan zijn ze niet inzetbaar voor het rooster. Ik heb een parate dienst, die moet ik helemaal vullen. Als daar gaten invallen, dan moet ik mensen inhuren. En dat zijn of vrijwilligers of mensen op een andere manier om uiteindelijk dat soort gaten te vullen. Ik heb gezegd, de top die valt weg binnen 5, 6 jaar. Ik moet nu officieren op de school zetten, aankomend officieren op de school zetten, extra boven de formatie om te zorgen dat u voldoende mensen hebt over een jaar of 5, 6 om de gaten te vullen. Dat zijn risico's die ik op dit moment neem om in ieder geval te zorgen dat het voor elkaar is als het anders is. Dus dat zijn de zaken die daarin zitten. Als het gaat over risicobeheersing, dan kan ik u zeggen dat we volop in gesprek zijn om te kijken hoe gaan we naar risicobeheersing op. Wat je ziet is dat er vroeger afspraken waren tussen gemeenten. Dat we zeiden van we geven dit zoveel geld en ik verwacht die activiteiten ervoor. Ja, dat is, ik noem het daar maar een beetje old school. Volgens mij is het tegenwoordig dat je veel meer moet kijken naar risico's. En dat betekent dat als er bepaalde risico's zijn in de gemeente, dat je samen met die brandweer of met die veiligheidsregio kijkt hoe kan je dat dan op de meest makkelijke manier met elkaar efficiënt oplossen. En ik citeer maar even een oude burgemeester ooit uit IJsden, die tegen mij zei toen ik nog bij de politie was. Die zei: Gerard, ik vind het, god, we hebben niet zoveel meer politiemensen meer als toen. Hij zei: maar ik zeur daar niet over. Hij zei: maar doe je maar één ding. Als ik je nodig heb, ben je er dan? Ik zei: dat is een deal. Ik zei: al moet ik met 800 man komen. En dat is ook wat ik zoals je kijkt naar risico's. Als er een belangrijk probleem hier is in Brunsum, moet het niet uitmaken hoeveel uurtjes en factuurtjes en activiteiten erin gedaan worden, moet het opgelost worden. En ik wil met mijn gemeente in gesprek gaan over wat zijn er de dingen die bij jullie als gemeente, raad, je druk om maken. Zodat we daar onze activiteit op kunnen richten. In plaats van allerlei controles uitoefenen waarvan we zelf weten, ja, dat is wel allemaal, het lijkt allemaal leuk, maar het is weinig zinvol. Het draagt weinig bij tot een betere risicobeheersing. Dan zie ik nog even van het MCC-voorstel. Ik kan ongeveer wat voorstellen wat het is. Wij hebben in 2007 zijn we met dat MCC begonnen. Daar hebben we afspraken gemaakt over hoe die financiën zijn verdeeld. Brand is geloof ik 21%, politie 58%, de GOR, de GGD ook even 21%. Daar zit een verdeling in. En daar hebben we afspraken over gemaakt hoe we over die langere periode met elkaar omgaan. Wat er nu aan staat te komen is dat die meldkamers, die zijn al eigenlijk in elkaar geschoven, maar die worden landelijk. Een van de redenen waarom wij zeggen, ja, doe de overschotten van die gelden nou alsjeblieft in die pot. Als een soort weerstandsvermogen, want we weten nog niet waar we uitkomen. En dat is pas bij de ontvlechting van die meldkamer, dan weet je wat je pas kan doen. Is dat voldoende geantwoord? Ben ik wat vergeten? Sorry?
Nee, ik denk dat het college, ik zie wel graag nog een antwoord van het college, hoe zich dit verhoudt tot die nota verbonden partijen en wat de visie van het college is op het weerstandsvermogen. Want dat is dit agendapunt, de komende zes ook. Het is gewoon meer dus richting college. U heeft voldoende beantwoord, maar ik hoor het graag van het college. En de tweede vraag is nog altijd, 19 juni loopt de termijn van zienswijze af en wij zitten 20 juni bij elkaar. Dus praten we voor de hondsballen, je kunt het ook anders vertalen. Ik bedoel, ik vond het vanavond zinnig, maar als je formeel iets wil, dan zul je wel moeten doen over tijd.
Nou, ik kan er als voorzitter van zeggen dat het niet ongebruikelijk was dat in dit soort gevallen alvast het conceptbesluit aan de regeling werd toegezonden. Met een briefje erbij, we nemen dan pas later een besluit en dan hoort u of dat definitief is geworden. Dus zo hebben we dat wel vaak aangepakt. Dus dat is, daar is al een werkbare procedure over afgesproken.
En laatst even over het weerstandsvermogen als het hier over gaat. Nou, we hebben het daar wel eens over gehad. Het is de vraag natuurlijk van hoe groot moet zo'n weerstandsvermogen zijn. Het is natuurlijk er altijd op gericht om de risico's zo klein mogelijk te maken. En als je dan kijkt naar deze organisatie en je kijkt naar het materieel dat nodig is, ja, dan is het ook zo van, ja, wat kost een brandweer, de laatste brandweerwagen die gekocht is?
Een brandweerwagen,
zo kost 4,5 ton. En als je een bladderwagen hebt, zit je bij de miljoenen.
Wat ik daarmee wil zeggen is dat die koop je dus niet iedere dag, maar wel op het moment dat zo'n wagen sneuvelt, en dat kan zomaar in een ramp of wat dan ook, dan is het wel zo dat je ruimte moet hebben om ook toch snel te kunnen ingrijpen. En dan, waar het om gaat, is dat zo'n weerstandsvermogen in balans moet zijn, in alle redelijkheid een inschatting gemaakt moet worden van, ja, als de nood aan de man is, heb je dan een weerstandsvermogen? Of kom je dan in een situatie dat je een rondje moet maken langs 18 gemeentes en zeggen van, nou, leggen we allemaal wat bij voor, ja, dat is ook natuurlijk niet wenselijk in een organisatie die gewoon echt per direct heel operationeel moet zijn. Dus ik denk dat het weerstandsvermogen, zeker als het over veiligheidsregio gaat, en zeker als je naar die verhoudingen kijkt, zoals bij de politie en de brandweer, en toch zeker dus in de brandweer, dan is dat in verhouding.
Ja, er zijn zelfs twee rapporten over verschenen. Een van KPMG die heeft gezegd, wij zouden ongeveer 10-15% weerstandsvermogen hebben. Dat vonden we zelf te veel. Drie jaar geleden hebben we dat weerstandsvermogen nog eens een keer door een accountant laten nakijken. Die heeft gezegd, als je goed in controle bent, dan kun je met 4% ook uit. En daar is het op afgemaakt. Maar die 4% is wel nodig. En je ziet nu, je zit er nog op die 60% van het weerstandsvermogen. En direct springt de externe accountant erop en die zegt van, joh, dat zijn te weinig.
Zijn er verder nog vragen? Kijk, de commissie even rond, dat is niet het geval. Dan wil ik u alvast hartelijk bedanken voor de vorige toelichting die gegeven is. Dan is het voorstel om dit naar de raad te laten gaan. Daar kunt u mee instemmen. Ja. En het voorstel is om dat A-stuk naar de raad te sturen. Daar kan iedereen zich in vinden. BBB leest Parlement niet. En voor de rest wel, dan is het een A-stuk naar de raad. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is, vraag 1 van de commissie. Maken we de agenda even af met de stukken. Want dat de veiligheidsregio begroting met jaarraming. Die hebben nu ook feiten. Die kan door naar de raad. En als A-stuk, ja? Oké, dan is dat ook geregeld. Dan hebben we de RUT nog. De stadsregio Parkstad. De gewijzigde preambule. En we hebben nog de terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen. We hebben nog ruim 25 minuten en we zijn een paar minuten later begonnen.